Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Jesaja 53 en Matthäus 8, vers 14 tot 17. We zingen psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 147, vers 8. En psalm 147, vers 2. De schriftlezing is uit Jesaja 53 en uit Matthäus 8, vers 14 tot 17. We zingen psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 147, vers 8. En psalm 147, vers 2. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften in het Jesaja-evangelie als eerste schriftlezing, Jesaja 53... Jesaja 53 en daarna Matthäus 8, vers 14 tot met 17. Jesaja 53 en vervolgens Matthäus 8, vers 14 tot en met 17. Maar vooraf stel ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, in die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. Amen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die hij heeft gedragen, doch hij achtte hem als hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk van zijn weg. Naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht, zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en aan wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden als het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijke in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt aan zijn ziel, zich tot een slacht schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in den dood en met de overtreders is gesteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Voorts lezen we dan Matteüs 8, de versen 14 tot en met 17. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus en zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen van den duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen.
Gemeente, willen wij een versje ook zingen ter inleiding op de prediking van 147e psalm en daarvan het 8e vers, de 147e psalm en daarvan ook het 8e vers. gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 8, vers 14 tot en met 17. Matteüs 8, de versen 14 tot en met 17, het tweede schriftgedeelte wat vanmorgen gelezen is. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zij de vrouws moeder te bed liggen, hebben de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En ze stond op en diende en liet. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas alle die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Gemeente, van morgen opnieuw een gedeelte vanuit het Matteüs-evangelie, waar wij lezen hoe de schriften van de profeten uit het Oude Testament in het leven en in de wonderen en in de werken die de Heer Jezus doet vervuld worden. Ditmaal de genezing van de schoonmoeder van Petrus en als een vrucht daarvan allen die laat in de avond tot hem gebracht waren, tot de Heer Jezus gebracht waren, waarvan hij de boze geesten uitwierp en waar hij ook de lijn wordt gelegd. Hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze ziekten gedragen. We schrijven boven de preek de genezing van de schoonmoeder van Petrus. We zijn op drie aandachtspunten in huis gegaan, tot hem gebracht, de schrift vervuld. De genezing van de schoonmoeder van Petrus, in huis gegaan, tot hem gebracht, de schrift vervuld. Gemeente, de Heer Jezus woonde, de kinderen weten het wel, in Nazareth. Daar hebben we een paar weken terug van gehoord dat hij Nazarener geheten zou worden. Echter is de Heer Jezus daar niet blijven wonen. Hij kon daar ook niet blijven wonen, want in Nazareth was er het ongeloof. Ze zagen hem niet als de zoon van God, maar ze zagen hem als de zoon van Jozef, van Maria, wiens broeders onder hen waren. En zou hij dan wonderen verrichten? Zou hij dan door God gezonden zijn, die zij van jongs af aan hadden zien opgroeien? De Heere zegt in zijn woord: een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland. En dat zien we zo elk, zelfs in het leven van de Heer Jezus terug. Hij is daarna verhuisd naar Capernaum. Dieper Galilea in het volk, om onder dat volk te arbeiden. Galilea der volken. En omdat vervuld zou worden, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. De Heer Jezus heeft Capernaum tot zijn woonplaats gehad. Maar waar woonde de Heer Jezus? De Heer Jezus zal zelf in Matteüs 8... in het gedeelte wat we lezen, na het gedeelte van de genezing van de schoonmoeder van Petrus, zeggen in vers 20: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mens heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. We kunnen wel aannemen dat de Jezus misschien zelf al geen vaste woning heeft gehad in Capernaum. Dat hij van plaats tot plaats is gereisd, ook in Capernaum. De nachten heeft doorgebracht bij bekenden, de maaltijden heeft genuttigd. En een van die plaatsen waar de Heer Jezus mogelijk wel veelvuldig geweest is, ach, dat is mogelijk geweest het huis van Petrus. Want Petrus woonde ook in Capernaum. En gemeente, dat is wel zeer opvallend, want Petrus was niet afkomstig uit Capernaum. Petrus, hij woonde in Bethsaida aanvankelijk, toen de Heer hem riep, toen hij zijn vissersbestaan had, daar niet gewoond, maar naar Capernaum verhuisd. Niet alleen de Heer Jezus was verhuisd van Nazareth naar Capernaum, Petrus is ook verhuisd van Bethsaida naar Capernaum. Wanneer? Nadat de Heer Jezus hem had geroepen. Volg mij, klaarblijkelijk is zij daarna komen te wonen in Capernaum. Waarom? Omdat de Heer Jezus daar zijn wonderen verrichtte. Omdat hij daar woonde. Omdat hij daar verkeerde, daar waar de Heer Jezus was, wilde en moest Petrus ook zijn. De Heer had tot hem gesproken, volg mij. En dan zou de Heer later opnieuw spreken, volg gij mij. Allen die de Heer vrezen, volgen het lam, waar het ook heen gaat. Gemeente, wij horen dat wel eens. Mensen verhuizen om een bepaalde reden voor het werk. En er zijn wel eens mensen geweest die om het werk verhuisd zijn. En het was kerkelijk, zouden we zeggen, geen zegen. Andersom gebeurt ook wel. Dat mensen verhuizen om een school voor de kinderen. Of om een kerk, om naar de kerk te kunnen gaan. En dat zijn belangrijke redenen. Maar gemeente, hier Petrus mogen aannemen, verhuisd. Niet alleen om de synagoge in Capernaum, maar verhuisd vanwege hem die hem geroepen had. De koning der kerk, volg gij mij. Gemeente, we zouden bijna kunnen vragen. Mag dat ook onze woonplaats bepalen, niet alleen. Dat we onder kerkmensen kunnen verkeren, niet alleen. Dat we dan ook onze kinderen naar een goede school kunnen laten gaan. Dat zijn allemaal belangrijke, goede redenen, geestelijke redenen ook. Maar het ons daar vooral om te doen mag zijn. Om de Heere te kennen. Om tot eer van de Heere te leven. Om de Heere te kunnen en te mogen dienen. Ik denk ook aan de jongeren als wij verkering krijgen, als wij trouwen, als daar een woonplaats gekozen moet worden, als er een huis gekocht moet worden. O, mag dat het hoogste verlangen zijn, Heere, dat het in uw gunst mag zijn, dat het tot uw eer mag zijn, dat tot ons eeuwig behoud zal mogen zijn. En dat het zo mag zijn, zoals gij eens Petrus hebt geroepen, ja, dat was een roeping tot een discipelschap. Zo zal het niet meer zijn. Maar Petrus was ook geroepen tot het eeuwige leven. En dat wil de Heer nog wel doen, zou het zo nog willen roepen. En dan gemeente, de prediking gaat uit. Dezelfde prediking als die klonk in Capernaum. Mag in onze dagen nog klinken, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Maar dat die prediking door de Heilige Geest in het hart mag worden gedragen. Om daar ons hart te wederbaren, waarachtig te bekeren, te ontdekken aan schuld en zonden, en tot de kennis des Heren te brengen, opdat de Heren zouden dienen, zouden vrezen. Petrus woonde in Capernaum. En de Heer Jezus kwam waarschijnlijk veelvuldig daar in huis, de nacht door te brengen, de maaltijd te nuttigen. En gemeente Petrus, zo blijkt uit onze geschiedenis, was daar niet alleen. Nee, hij woonde daar met zijn vrouw in elk geval. Met zijn schoonmoeder ook. Petrus was dus getrouwd. We lezen daar andere plaatsen in het evangelie niet over. Maar de meerderheid van de discipelen, later apostelen, was getrouwd. Alleen Paulus niet getrouwd. Aangenomen wordt ook Johannes niet getrouwd. De anderen wel getrouwd. Opmerkelijk. Want de Heer Jezus had de discipelen wel geroepen. Ze hadden soms hun aardse bestaan, in het geval van Petrus, zijn vissersbestaan, achter zich gelegd. En achter zich gelaten om de Heer te volgen. En de Heer Jezus had ook gesproken. Wie vader of moeder, man of vrouw lief heeft boven mij is niet waardig. Maar dat betekent niet dat hij gescheiden is van zijn vrouw. Dat betekende wel dat de Heer in zijn leven de eerste en de enige is geworden. Maak het zo, zeggen ze, een vrouw heeft wel een stap terug moeten doen. Ach, ze heeft haar liefde van Petrus moeten delen met zijn meester. Nee, in tegendeel. Zijn meester is hem alles geworden. de koning der koningen en de heren der heren. En o, in hem heeft hij de drie enige God mogen dienen en kennen. Maar dat heeft de liefde tot zijn vrouw niet verminderd. O gemeente, zo zien wij onder de discipelen, onder de apostelen, getrouwden en ongetrouwden. De ongetrouwden die hun tijd vrij hadden om de Heer alleen te behagen. En de getrouwden die in hun gezinnen, in hun huwelijken, als kleine kerkjes de Heere mochten dienen en mochten vrezen. En wat nog meer opvalt, Peters schoonmoeder was ook in huis. Ach, dat zal niet elke schoonzoon willen. Een schoonmoeder in huis. Maar hier zien we ook wat genade vermag. O gemeente, daar zien we teken van christelijke barmhartigheid. En naastenliefde. En zorg ook voor de ouderen. Met Johannes die zegt ervan, ze werd gerespecteerd en met zorg behandeld. Zoals men oude mensen verschuldigd is. Met alle mogelijke tederheid te behandelen. Wat is dat mooi. We zien dat ook in het oosten nog wel. Misschien wat meer dan andere delen van het land. Soms op een boerderij, een klein huisje daarnaast. En niet alleen in Visjeveen, maar ook wel in de brede omtrek. Waar nog een vader of een moeder of oudere ouders mogen wonen. Zorg voor elkaar. Zorg ook voor de geslachten. Oudere geslachten die eerst zorgen voor de jongere geslachten. De jongere geslachten die mogen zorgen voor de oudere geslachten. Maar nu is de schoonmoeder van Petrus bij hem in huis ziek. Koorts heeft ze. Uit de andere evangelie weten wij dat het zeer hoge koorts. En dan blijkt uit het verband ook plotseling een koorts is geweest. Welke kwaal de schoonmoeder van Petrus heeft gehad, lezen we niet. Er zijn wel uitleggers die ook denken dat ook zij misschien wel die kwaal heeft gehad van de duivel bezeten. Als bijvoorbeeld de maanzieke knaap het schuim op de lippen geneigt zichzelf kwaad te doen. Hier ligt ze met hoge koorts op bed. Wat de kwaal is geweest weten we niet. Maar wel dat ze zeer ernstig ziek is geweest. En dat als er niets zal gebeuren, weldra de dood erop zal volgen. Gemeente, kan ook onder ons. De dood wenkt ieder uur. Het leven maar een handbreed. We kunnen naar buiten gaan met de gedachte om daarna weer naar binnen te gaan. We zien het in onze eigen gemeente. En we kunnen nooit meer naar binnen gaan. Leven. Wat is het zo dichtbij en ook onder jonge mensen kan dat. Het coronavirus. Ik hoorde laatst ook van iemand in het buitenland in het ziekenhuis. Betrekkelijk jonge leeftijd. Of hersenvliesontsteking. We kunnen 's morgens gezond opstaan. Terwijl we nog onder de 20 jaar zijn en 's avonds kan het eeuwigheid zijn. Zonder dat we een ongeluk gehad hoeven te hebben. En is de Heer Jezus in Capernaum, hij was er weer gekomen. In vers 5 van Matthäus 8 lezen wij dat hij Capernaum ingegaan was. Heeft de Heer dan niet geweten van het huis van Petrus, zijn schoonmoeder zo ziek? Was Petrus op dat moment bij de Heer Jezus? Of was Petrus misschien wel bij zijn zieke, ernstig zieke schoonmoeder thuis? De schrift leert het ons niet. Heeft de Heer dat niet geweten? En toch gemeten. De Heer is toch al wetend. Misschien hebben ze wel gedacht daar in het huis van Petrus. Zou de Heer hier niet komen? Er is haast bij. Zo vaak daar geweest. Zo vaak de maaltijd gebruikt. Misschien wel overnacht. En de Heer lijkt niet te komen, och eerst heeft hij zich bemoeid met die hoofdman. Met name met zijn knecht. Bereid zelfs geweest, hoewel het niet hoefde van de hoofdman, om naar diens huis te komen. Terwijl de Heere zo welkom was, daar in het huis van Petrus. Hebben ze niet gehoord van het grote wonder daar in het huis van Petrus, waar die knecht van die hoofdman die met één woord door de Heere genezen werd? En zou ze hebben gedacht, zou de Heere hier nog komen, gemeente? Ik bedoelde dit mee. Ach, een mens kan wel eens horen van de werken des Heeren, van de grote daden, van de wonderwerken. En die kunnen in onze eigen omgeving plaatsvinden. Dat we zouden zeggen, zou de Heere dat niet kunnen doen bij ons, niet bij mij? Zou de Heere niet weten van mijn lot? Zou de Heere dan mijn gebeden onverhoord laten? Ach, daar kan er wel zo'n uitzien zijn, zo'n verlangen. Och Heere, wilt ge toch nabij komen dat ge de hemel scheurt, dat ge nederkwaamt? Nu valt ook op dat de hoofdman zijn ouderlingen, de ouderlingen van Capernaum, zond om over zijn dienstknecht te spreken met de Heer Jezus. Terwijl vanuit het huis van Petrus blijkbaar niemand wordt gezonden naar de Heer Jezus toe. En toch kwam hij daar, Jezus gekomen zijnde, in het huis van Petrus. Maakt dat niet het wonder nog groter? Hij kwam ongevraagd. O, hij is uiteindelijk altijd de eerste en de enige. Och, hij is niet te beïnvloeden door mensen. De Heer werkt wel in de weg van gebeden. En dan kan het wel zo lijken dat de Heer zich laat verbinden. Dat is ook naar het woord, de Heer laat zich verbinden. Maar o, al het eerste gebed, de eerste smeking tot hem. En het eerste roepen tot hem, dat is zijn werk. Omdat hij komende is. Want hij was ingegaan daar in Capernaum. Omdat hij komende was naar het huis van Petrus. En naar die schoonmoeder. En dan kan het lijken alsof de Heere wacht te komen. Hij komt altijd op zijn tijd en wijze. Maar hij komt nooit te laat. En die hij vertoeft, verwijt hem. Gewisselijk hij zal komen. Terwijl ik dit zeg, moet ik zo denken aan die andere geschiedenis van Lazarus. De Heer Jezus leek te laat te komen. Hij was komende. Hij bemoeide zich eerst nog met anderen. En daardoor leek ik te laat te komen bij Lazarus. Maar het was niet te laat. Och, dan mag het gebed zijn, Heere. Zoudt ge willen komen in onze huizen en in onze harten? En gemeente, waarom kwam de Heere daar? Was dat alleen opdat de schoonmoeder van Petrus genezen zou worden van haar aardse kwaal? En dat ze daarna als een vrucht daarvan de Heer Jezus zijn discipelen zou dienen? Och, dat niet alleen. Ik las zo bij verklaardes. Petrus was door de Heere geroepen. Maar de Heere wilde ook Petrus vrouw en zijn schoonmoeder roepen tot de zaligheid. Ze waren Petrus nagevolgd, zijn vrouw en zijn schoonmoeder, vanuit Bethsaida naar Capernaum, maar dat was misschien wel natuurlijke liefde geweest op Petrus. Maar nou zou ook in hun leven koning Jezus de eerste en de enige moeten worden. De schoonmoeder van Petrus zou niet alleen van haar koorts genezen moeten worden, maar ook van die geestelijke kwaal. Die zou de Heere van haar moeten wegnemen. En die zou hij moeten wegdragen aan het kruisland. Dat het ook voor haar zou gelden. Voor haar krank gemaakt en door zijn striemen voor haar genezing geworden. Opdat zij, de Heer Jezus en zijn Vader, de drie enige God, zou dienen niet alleen in haar leven. Maar voor eeuwig, altijd. En dan lezen vers 15. De Jezus komt daar in huis. En zag zijn vrouws moeder te bed liggen hebben de koorts. En hij raakte haar hand aan. En de koorts verliet haar. En ze stond op en diende en liet. Soms spreekt de Heer maar één woord. Dat was ook zo bijvoorbeeld bij diegenen die van de duivel bezeten waren. Die bij hem gebracht werden 's avonds. Dan staat er dat hij die boze geesten uitwierp in vers 16 met het woord. Zoals het bij de hoofdman van Capernaum, bij zijn dienstknecht met één woord. De bloedvloeiende vrouw raakte zijn kleed aan, de zoom van zijn kleed aan, en werd genezen. We lezen ook menigmaal dat de Heer met zijn hand iemand aanraakt om te genezen. Dochtertje van Jairus, Talita Kumix, ik zeg u, sta op. De blinde man in Bethsaida. Later door de discipelen, de apostelen, in Handelingen 3, de kreupel in de schone poort. De man die te stond wandelde en sprong. En God loofde in Handelingen 28, Paulus, de hoofdman van het eiland Melite, die hoge koorts had en op bed lag. En nadat Paulus gebeden had en de handen had opgelegd, werd hij gezond gemaakt. En ook dan lezen wij dat andere kranken van het eiland kwamen en genezen werden. De Heer heeft maar één woord nodig. Eén aanraking met zijn hand. Gewillig is de Heer, almachtig. Dat is nog zo. Hier is maar één woord nodig. Eén blijk van zijn gunst om een mens te bekeren. Om een ziel te vertroosten. Om het donker te verdrijven. Om u te brengen op het rechte spoor. Maar ook maar één woord nodig om ons weg te roepen uit het leven. En voor hem te verschijnen. De Heer Jezus raakt haar hand aan. Calvijn zegt dat was een teken van zijn liefde. Maar Calvijn zegt er ook wat bij. Maar hij genas haar met zijn woord. Dat is een troost in onze dagen. Want de Heer is nu in de hemel aan de rechterhand van zijn vader. Met zijn hand, zijn doorboorde hand, zal hij ons op aarde nu niet aanraken. Maar zijn machtswoord en rechterhand van zijn vader aan de hemel gezeten, kan hij nog spreken en wil hij nog spreken allen, och die hem zo nodig hebben. Och, daar is, mag het gebed zijn, Heer, zeg het met één woord. En mijn ziel zal leven. En dan mag het waar, ik roep in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Calvijn zegt dus, die hand was een teken, een zichtbaar teken van zijn liefde. En dan mogen we toch zeggen, de Heer geeft nog die zichtbare tekenen van zijn liefde door zijn hand. Hoe dan? De sacramenten van de heilige doop, waar de Heer voor ogen stelt. De hand van de dienaar het water heeft gesprenkeld. Voorhoofd van het te dopen kindje. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als een prediking. Dat we een eeuwig verbond der genade met God mogen hebben. Bij hem vandaan gekomen. En bij hem vandaan vast en onverbroken. En hij voor ogen stelt hoe zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. En hoe de Heer machtig is en gewillig is om dat te doen. En de tekenen van het heilig avondmaal. Waar brood en wijn door de hand van de dienaar. De onheilige hand van de dienaar uitgereikt mogen worden. Maar het is de hand des Heeren. Die de brood en de wijn aanreikt. Aan de honger en de dorstende zielen naar zijn gerechtigheid. Opdat zijn volk vertroost mag worden. En het zichtbaar voor ogen gesteld mag worden. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou sterven. En het mag zijn zo zekerlijk. Mijn lichaam voor u verbroken. Als het brood gebroken wordt. En zo zekerlijk. Mijn bloed voor u vergoten als de drinkbeker, de wijn in de drinkbeker geschonken is. Zo horen wij dat Petrus' schoonmoeder de hand des Heren mag gevoelen. En dan is het waar. En de koorts verniet haar. Wat in de kostoordeel even voor de dienst erover. Terstond. Meteen. Dat doet de Heer geen halfwerk. En ze stond op. En diende. Hem. Nee. Hen lieden. Maar daar kunnen we ook wat leren. Ze dienden de Heer Jezus. Maar ze dienden ook allen. Die bij hem behoren. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Als een heerlijke vrucht. Van het wonder in haar leven. Waarin zij niet alleen verlost werd van haar kwaal. Maar oh, waarin haar ze verlost werd van de dodelijke kwaal. Van haar zonde, we hopen er zo bij het derde punt meer van te horen. En zo diende ze de Heer. Wat moet dat zijn geweest, gebed? Die vrouw die zo in benauwdheid met koorts en zwakte zwetend. Nabij de dood op bed lag. Het staat er zo met een paar woorden en ze stond op. En het was niet, ik moet wat aansterken. Nee, ze begon gelijk te dienen. De maaltijd te bereiden. Welk een wonder. Maar oh, dat was nou een dankbare hart. Wat als een offer aan de Heere gewijd mocht worden. Met Johanna zegt, het is zeer gepast. Het is zeer gepast dat zij die door Christus genezen zijn. Hem hun leven dienen als ze nederige dienstknecht of dienstmaagd. Het is zeer gepast, gemeente. Als de Heer ons genas van een kwaal, een aardse kwaal, dat we ons leven hem mogen wijden. Het is nog gepaster als de Heer ons genas van de geestelijke kwaal. Dat mogen zeggen, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan gaan we naar het tweede punt, een heel kort punt. We lezen van de genezing van de schoonmoeder van Petrus. In huis gegaan. Maar in de tweede plaats tot hem gebracht. Dat was de vrucht die we lezen bij 16. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Het was al laat. Wordt al verondersteld dat het de Sabbatdag geweest was. En de Joden hielden zich daar aan. Van zonsondergang vrijdagavond tot zonsondergang van de zaterdagavond de hele dag. Het is Sabbat, de dag des Heren, geëerbiedigd, geheiligd, gehouden. Gerust, maar waar dan de zaterdagavond aanbrak en nog de nacht niet was gevallen, mocht men het huis verlaten. Het wordt al verondersteld dat het de zaterdagavond geweest moet zijn om het met onze tijdsdagen maar aan te duiden. En toen ze hebben gehoord wat er gebeurd is, een blijde maar is rondgegaan, een heerlijk bericht. Schoonmoeder van Petrus, de hoofdman te Capernaum zijn knecht, de reiniging van de melaatse begint Matthäus 8. De Heer doet wonderen, hij alleen. En daar kwamen ze, de moeders met hun kinderen, de vaders met hun kinderen, misschien wel de broers en zussen met hun broers en zussen. Die, wat hadden ze van de duivel bezeten, boze geesten in het binnenste. Waar moeten we aan denken? Ik denk bijvoorbeeld aan de bezetene van Gadara, zoiets. Of we kunnen denken aan de maanzieke knaap. Dat is wat geweest, gemeente. Bezeten. Het lijkt wel erop dat hij, het is de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde, dat meer voorkwam. Dat in onze dagen dat mensen met het schuim soms op de lippen stonden. En een gevaar waren voor zichzelf en voor anderen. Dat ze zichzelf in het vuur konden werpen of in het water zouden verdrinken. Wat een angst, wat een vrees gaf dat in de huizen. ouders met hun kinderen, wat zal er vannacht gebeuren? Zal die morgen er nog zijn? Zal het ergens gebeurd zijn? En als er wat ergens gebeurt, waar zal hij dan zijn? Van de duivel bezeten, de boze geesten in het hart, dat wordt een eeuwig omkomen. Ze hebben gehoord en ze komen. Het lijkt er wel op, ik zei het al, dat in de dagen van de Jezus meer voorkwam dan in onze dagen. We hadden het ook in de consistorie tevoren al even over. Dat waar de Heere werkte nabij is, de werken van de bozen ook steeds meer zichtbaar worden. We kennen die uitdrukking wel. Waar de Heer zijn huis bouwt, bouwt Satan er een kapel bij. Als de Heer werkt in onze harten, gemeente, komt de duivel er ook op af. Als de Heer werkt in het midden van de gemeente, in de kerk, komt de boze er ook op af. Om het rijk van de Heere proberen tegen te staan. En we mogen ook zeggen dat het wel zoveel voorkwam, opdat te meer zou blijken de almacht van de Heer Jezus, die machtiger is dan de boze. O, we zien zo ze brengen. De staat, ik wijs erop, er staat, ze hebben velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En er staat, en hij gaat naar allen die kwalijk gesteld waren. We zouden ze overheen kunnen lezen. Velen werden gebracht. En degenen die werden gebracht, daarvan werden allen genezen. Velen. Er waren ook die niet gebracht werden. Die blijkbaar de kwaal zo ernstig niet vonden. Of die niet geloofden in de almacht en de gewilligheid van de Zoon van God. Velen. En werden het niet genezen. Zoals ook in Nazareth de Heer weinig wonderen deed. Vanwege het ongeloof in Nazareth. Velen. Maar die gebracht werden. Allen genezen. En kijk, gemeente, daar moeten we wel iets van zeggen. Want in onze dagen wordt niet iedereen van de ziekte genezen. We mogen wel zeggen, de Heer doet ook in onze dagen grote wonderen. Hij kan machtige wonderen doen. En dan kunnen we soms klein overdenken als we een pilletje krijgen van de dokter. Als dat gezegend mag worden, is dat ook een wonder. Als we naar het ziekenhuis mogen gaan en ja, het lijkt op alsof de dokter ons opereert. Als we dan mogen thuiskomen, is dat ook een wonder. Een groot wonder. Als dat mag gebeuren. Als dat waar mag zijn. Maar niet allen worden genezen. Want de Heer genas toen allen die tot hem kwamen. Om daarmee de werken van zijn almacht te doen blijken. Opdat geloofd zou worden dat hij die machtig was wonderen te werken. Ook machtig was het eeuwige leven. Vergeven zonden te schenken. Wij moeten, als we te maken met ziekte, dan mogen en moeten we onze nood, onze zorg, onze smart en onze zorg bij de Heere brengen. En toch moet ook altijd erbij zeggen, Heere, al wil ik dit zo graag, maar U wil is heilig. Uw macht, uw majesteit is onverbroken. We moeten toch zeggen, we hebben er geen recht op. En uw wil moet geschieden in de hemel. O, wat is tot uw eer en wat is goed en wat is nuttig. Wilt ge dat doen? Dat we zelf er buiten komen te staan. En zijn wil mag overblijven. Maar één ding is waar, ook in onze dagen. Dat is één kwaal. Waarvan de Heer in zijn woord zegt. Dat hij er altoos wil van genezen. Maar het is nou in de hele Bijbel van geen stad openbaring geen plek aan te wijzen. Waar er niet van gesproken wordt dat de Heere wil genezen van die dodelijke kwaal van de zonde. En van die dodelijke kwaal van je ziel en van uw hart. En van die vergeving van die gerechtigheid die een mens nodig heeft. en van het eeuwige leven. En van die vernieuwing van uw hart en van uw leven. O, dan zo nodig van hem genezen te worden. Eigenlijk staat er een woord in het Grieks. Bediend te worden. Door hem bediend te mogen worden. En gemeente, dan geldt ook. Vele geroepen. Weinige uitverkoren. Velen zal het zijn die zalig worden. Maar nog zeer vele, vele meer die niet. Maar het geldt wel. Allen die zijn naam aanroepen in waarheid. Zal hem behouden worden. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En dat de Heer Jezus zegt. Al wie tot mij komt, wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En hij genas met het woord. Heere, spreek één woord tot mijn ziel. En mijn ziel zal leven. Uw knecht zal leven. O, mag het uw gebed dan zijn gebed. En mag u ervan zingen, o hoorder der gebeden. Mag u ervan spreken, ervan getuigen. Hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Spreek tot mijn ziel in haar geweten en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Gaan we dan naar het derde punt toe. Misschien wel het belangrijkste punt van morgen. Woorden van de genezen van de schoonmoeder van Petrus in huis gegaan. Tot hem gebracht. Maar ook de schrift vervuld. Opdat vervuld zou worden, vers 17. Wat gesproken was door de Jesaja de profeet zeggende. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze ziekten gedragen. Ook hier, we hoorden het al. De afgelopen weken. In het nieuwe jaar. Wat nou gebeurde in het leven van de Heer Jezus. Dat het al voorzegd was. Eeuwen tevoren door de profeten. Maar nu zien we niet alleen in het leven van de Heer Jezus. Dat dat gebeurt. Maar ook waar het gaat om zijn wonderdaden. Dat die voorzegd zijn. Toen de oude profeet Jesaja. 7 eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus heeft geprofeteerd. In dat bekende hoofdstuk Jesaja 53 over de knecht des Heeren. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze ziekten heeft hij gedragen, heeft hij voorzegd, heeft hij geprofeteerd. Over wat er gebeurde op die ene dag. In het huis van Petrus met zijn schoonmoeder. En degene die van de duivel bezeten waren, die tot hem gebracht werden, die hij genas. Toch gemeente, moet er wel iets bij zeggen. Want er staat, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze ziekte gedragen. Straks zal hij eens aan het kruis sterven. Maar is hij dan? Het is bijna te onheilig om het te denken en uit te spreken. Heeft hij dan die duivelen weggenomen om die in zichzelf te brengen? Nee toch? En heeft hij dan die koorts van Petrus op zich genomen? Heeft de Heer vanaf dat moment koorts gehad? Ik bedoel het op de heiligste wijze. Maar om het duidelijk te maken, nee. Hij nam het wel weg. Hij nam die duivelen wel weg. Hij wierp ze wel uit. En op het woord van de Heere werd wel die koorts weggenomen. Maar die krankheden, die ziekte heeft gedragen. Dat gaat het om die andere kwaal. Die geestelijke kwaal. Als de Heer Jezus sterft, dan sterft hij niet in de eerste plaats. Omdat de mensen van een kwaal genezen zouden worden. Maar dan zal hij sterven als het lam. Stemmeloos, voordien het scheert als een lam te slachting geleid. Als een schaap zal hij zich laten voeren. om het volmaakt, het volkomen offer te zijn dat gebracht moest worden. Het offer dat in het Oude Testament niet gebracht moest worden, tot verzoening. Verzoening door voldoening. Er moest betaald worden. De toren van God moest gestild worden. Aan Gods eisende gerechtigheid moest genoeg gedaan worden. Die krankheid heeft hij op zich genomen. Die kwalen. Die dodelijke kwaal van de zonde. Jesaja 53 spreekt van hij heeft hem krank gemaakt. Door zijn striemen is ons genezing geworden. O gemeente, dat is een wonder. Daar is een andere ziekte. En die ziekte, daar lijden we allemaal aan. We doen wel eens voorbeden voor de zieken. En zo hebben we ook de afgelopen weken voorbeden gedaan voor hem. Voor u vanmorgen moesten horen. Hij is niet meer in ons. Onder ons. Maar gemeente, we zijn allen. Ziek. Zeer ernstig ziek. En nog veel ergere kwaal dan de schoonmoeder van Petrus. We zijn allen gebonden aan de boze. En de geest van de afgrond is in onze harten. En we zijn door de boze gebonden aan de zonde. We zijn allemaal, ik gebruik maar een beeld uit de Bijbel, we zijn melaats. Van de hoofd uit tot de voetsel aan zijn we onreine stinkende. En allemaal hebben we dat gezwel, die tumor van de ongerechtigheid en de onreinigde in ons leven. Waarom? Omdat we gegeten hebben van die verboden vrucht van de boom, de kennis des goeds en des kwaads. Omdat de zon in ons leven geworden is. En daarom moeten we sterven. Daarom moeten we allemaal sterven. Vanmorgen hebben we gezongen als stervende psalm 103 vers 8 en 9. Als mensen die moeten sterven. Waar het gras, ook kortstondig het gras is, zo is ook kortstondig het leven. Maar waarvoor ook geldt, die de Heere vreest. Dat hij daar in gunst op neer wil zien. Die kwaal dragen we om. En die kwaal dragen we mee. En gemeente, nu zijn de ziekten in ons leven. De koorts van de schoonmoed van Petrus. En die kwalen van de maanzieke knapen, de bezeten te gaderen van hen die ze tot de Heere brachten met het schuim op de lippen en die zichzelf het kwaad zouden doen. Dat zijn nou allemaal gevolgen van die zonde. Die ons herinneren aan de zonde van. En die ons prediken dat we zullen sterven, moeten allemaal eens. En die ons ook bepalen bij de kwaal van de zonde in ons hart. Gemeente op aarde heeft niet iedereen met evenveel ziekte te maken. Er zijn mensen die nooit met ziekte te maken hebben, schijnbaar. En er zijn mensen die heel veel met ziekte te maken hebben. En al die kwalen herinneren ons aan onze val, herinneren ons aan onze eeuwige toekomst. Herinneren ons en bepalen ons erbij, bij de kwaal van ons hart. In die zin, gemeente, kan het ook, en ik begrijp dat het heel tegennatuurlijk is, maar kan het ook een zegen zijn. Als we met ziekte te maken hebben, we moeten in elk geval oppassen. Om niet de conclusie te trekken die de discipel die Jezus trokken bij de blindgeborene. Wat heeft hij gedaan? Wat hebben zijn ouders gedaan? Of die getrokken werden door de vriend van Job. Job, wat heeft u gedaan? Dat de Heer u zo slaat, wat waren ze mis? Want Job werd door het Satan geplaagd. En de blindgeborene, oh, hij was ziek omdat de grote werken Gods in hem verheerlijkt zouden worden. Toch is er wel meer van te zeggen. Calvijn wijst er in zijn commentaar op dat koorts, honger, ziekte, besmettelijke ziekten, corona, denken we aan, en iedere soort van ellende, dienaren van God zijn, door wie hij zijn oordelen uitvoert. Ziekten, o besmettelijke ziekten, dienaren van God, door wie hij zijn oordelen uitvoert. Die de Heere zendt en die hij op zijn bevel beteugelt, intoont in een macht en met zijn macht en terugroept. Gemeente, gaat wel een prediking vanuit. Er is geen kwaad in de stad wat God niet kent. Zelfs Job, in Job 42 lezen wij, als de Heer zijn gevangenis gewend heeft en zijn broeders en zusters kwamen en hem vertroosten over het kwaad dat de Heer over hem gebracht had. Zelfs in Jobs leven werd hij geplaagd door Satan. Gods hand was er ook in. Ziekte, nood en zorgen, ze prediken dat we gevallen zijn. Ze prediken dat we zeer ernstig ziek zijn. Ze prediken ons dat we moeten sterven. En weet wat nou het erg is? Dat we allen geestelijk ziek zijn, zonder het van natuur in de gaten te hebben. Het is net als iemand die een gezwel met zich mee kan dragen. En een hele lange tijd geen last van heeft. En er dan soms vage symptomen zijn en ineens breekt de ziekte door. Zo is het ook met de kwaal. We hebben het vaak niet in de gaten. We zijn er blind voor. We denken het valt wel mee. Niet aan denken. Het gaat alweer over. En net als in het ziekenhuis. En een scan nodig is, een röntgenfoto, noem maar op, een onderzoek. En u bij de dokter om de uitslag moet. En u het hoort. Ziek. En soms moet horen, ongeneeslijk ziek. Wij kunnen niets meer voor u doen. O gemeente, zo is het ook nodig. Dat als het ware in de spiegel van Gods wet, als een röntgenfoto de kwaal voor ogen wordt gesteld. U hebt het wel eens gezien, zo'n foto. En de dokter, die hangt het op en u ziet daar. En het wordt aangewezen wat er mis is. Dat is nou gebeurd. Als de Heer in de spiegel van Gods wet doet zien wie we zijn. Als Gods geest ons zaligmakend bearbeidt. Het is nodig ons alle leven, ons overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En we het gaan zien van boven tot beneden aangetast, uitgezaaid. Het gezwel van de zonde, van de ongerechtigheid en van de onreinigheid. En geen middel om de welverdiende straf te ontgaan. Te moeten sterven, de eeuwige dood te moeten sterven. Van de duivel bezeten in de zin dat hij, dat we allemaal kinderen zijn van de vader der leugen, aan hem gebonden zijn. En we de geest uit de afgrond in ons hart meedragen. En daar de koortsen zijn. O gemeente, ik vraag het vanmorgen aan u allemaal, hier en thuis. Heeft de Heer u er al aan ontdekt? Zalig maken, dat wil zeggen dat u niet verder leeft en denkt, het valt wel mee of ik stel het uit. Maar dat u op de knieën heeft geworpen. Zoals het ook werd gebeden, consistorie. Verloren. Voor eeuwig verloren. Maar dat ook een bede opklimt. Genees mij. Red mijn leven. O, gij ziet nu mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Dat we voelen en zien dat we zijn als mensen met het schuim op de lippen. En dat we geneigd ertoe zijn om onszelf in het vuur te werpen. In het water te werpen als de Heer het niet verhoedt. Daar eeuwig in terecht zullen komen. Waar ons wacht de eeuwige koorts en de pijn. En de eeuwige gemeenschap met de duivel en zijn gevallen engelen en al de goddelozen. Waar wenen is en knessen der tanden. O, Heer, ontdek me nog. O, Heer, bekeer me nog. O Heere, zet me nog stil. Zij die lijden aan de koorts van de zonde, gebonden door de boze. Is het niet een wonder dat we lezen dat de Heer Jezus kwam in het huis waar Peters schoonmoeder zo ziek was en dat hij er niet eens geroepen was. En dat allen die ze tot hem brachten genezen werden. Met het schuim op de lippen. Maar de Heere genas hen. Met één woord. Met de woorden. Uw ziel zal leven. Heere, zou het ook mij willen doen? Zou het ook ons willen doen? Wil me uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven? Ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal misdreven. Waarom genast de Heere Peters en al die anderen die ze tot hem brachten? Om daarmee te tonen zijn macht en zijn gewilligheid. Hij de macht. Hij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En oh, wat is de reden daarvan dat hij het kan en wil doen? Omdat nou vervuld is in hem. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze ziekte gedragen. Wanneer is dat nou begonnen? Ja, toen hij al in de moederschoot was, ontvangen door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria. Daar al, nee. Wanneer heeft hij nou die krankheden van zijn kerk op zich genomen en een ziekte? Ach, ten diepste al van eeuwigheid. Toen zijn vader hem riep en hij sprak, zie ik kom. Want hij is het lam dat van voor de grondlegging der wereld geslacht is. Hij heeft het gedragen al die tijd. Hij heeft het gedragen toen hij rondging en prediken bekeerd. Toen hij de zieken genas. Toen hij daar was in het huis van Petrus en schoonmoeder genas. Toen ze met hun kwalen hen tot hem brachten en hij eens doorzag hun ergere kwalen. Hij heeft het gedragen toen hij de kroop erop van Gethsemane. Toen ze hem gevangen genomen hebben, toen hij verhoord werd, gegezeld, geslagen. Hij heeft ze gedragen, de krankheden, de ziekten. Toen hij weggevoerd werd naar het kruis en daar aangenageld. Omdat het waar zou worden die uw kranken kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest en toch gemeend. Hij heeft hem krank gemaakt. Door zijn striem is ons genezen geworden. En toch gemeend is hij niet aan die krankheden bezweken. Hij heeft zelf het leven afgelegd. Maar aan het kruis hing hij wel. Met koorts, want hij leed naar ziel en lichaam. De koorts vanwege de wonden. En daar hing hij, strijden en overwinnen de boze. De duivel en zijn macht. Maar vooral de toren van zijn vader dragend. Het werd vervuld wat we lezen in 1 Petrus 2 vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonden afgestorven zijn. Der gerechtigheid zouden leven. Door wie striemen gij genezen zijt. O, dat is nu het wonder. Dat die opgestane levensvorst wil genezen. Machtig is. Gewillig is. Zijn er. In de kerk. Hier. Thuis. Die daarvan mogen weten. Die daarvan mogen zien. Die mogen weten van het lam. En die mogen weten van die koning. En die mogen weten van het licht in de duisternis. En die mogen weten van die Heer Jezus geopenbaard aan hun ziel. Ik ben uw heil alleen. Ik wijs u er nogmaals op. Ze brachten velen. Hij benas allen velen. Niet allen geloofden in zijn almacht. Niet allen geloofden in zijn gewilligheid. Niet allen dachten dat hun kwaal al erg genoeg was. Is bij u ook zo. Och, dat er eens uw hart zal veranderen. O, bid maar dat hij zijn hand uitstrekt. Dat hij met zijn woord wil spreken. En hij wil het doen. Niet te laat. Het was niet te laat in het huis van de schoonmoed van Petrus. Het was die avond niet te laat. Want dan was het laat geworden. Ze brachten ze tot hem. En ach, die avond nog, niet de volgende dag, maar die avond nog, werden ze genezen. Mogen ervan weten, gemeente. Genezen. Uitgeworpen, zijn hand uitgestrekt. De woorden Gods gesproken. Dat blijkt, zal blijken uit de vrucht. Dat wij de zonden zouden afsterven. En dat wij der gerechtigheid zouden leven. Ja, dan hebben we één verlangen om geen zonde te doen. Nog tegen God, nog tegen de naaste. Dan lezen we van de schoonmoeder van Petrus. Dat zij hen lieden dienden. God en de naaste. Mijn hart. O hemel, majesteit, is tot uw dienst en lofprijs. Daar blijkt uit, gemeente, die genezing. Dat we wandelen, beheer, in spoor der gerechtigheid. En dat we God willen dienen. God boven alles, liefhebben naast onszelf. Mag u zo wandelen. O, beproef me, Heer, en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Eens zal de dag aanbreken dat Heer zijn kinderen thuis haalt. Er zal geen ziekte meer zijn. Er zal de boos niet meer zijn. Er zal geen koorts meer zijn. En eens zal de dag aanbreken van nieuwe hemel, nieuwe aarde. Daar zal het gelden. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Die op de troon zat, zeiden: zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. Gemeente, willen we dan nog zingen van Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte. 147 vers 2. gemeente gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.